Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen kunt u vinden in het Lucas-evangelie, het 9e hoofdstuk, de versen 10 tot en met 27. We noemden u Lucas 9, de versen 10 tot en met 27 stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige weddes, heren, waarna we zullen zingen. Van Psalm 119, het 37e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, noch enig gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd wordt in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
lezen we Lucas 9, te beginnen bij vers 10 tot en met 27. En de apostelen wedergekeerd zijnde, verhaalden hem al wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mede en vertrok alleen in een woeste plaats der stad, genaamd Bethsaida. En de scharen dat verstaande volgden hem. En hij ontving hen. En hij sprak tot hen van het koninkrijk Gods. En die de genezing van noden hadden, maakte hij gezond. En de dag begon te dalen. En de 12 tot hem komende zeiden tot hem: laat de scharen van u, opdat zij heengaande in de omliggende vlekken en in de dorpen herberg nemen mogen en spijzen vinden, want zij zijn hier in een woeste plaats. Maar hij zeide tot hen: geef gij hun te eten. En zij zeiden: we hebben niet meer dan 5 broden en 2 vissen, tenzij dan wij heen gaan en spijzen kopen voor al dit volk. Want er waren omtrent 5000 mannen. Doch hij zeide tot zijn discipelen: doet hen nederzitten bij zaten, elk van 50. En zij deden al zo, en deden hen allen nederzitten. En hij, de 5 broden en de 2 vissen genomen hebbende, zag op naar de hemel en zegende die, en brak ze, en gaf ze de discipelen om de scharen voor te leggen. En als zij aten, werden allen verzadigd. En er werd opgenomen hetgeen hun van de brokken overgeschoten was, 12 korven. En het schiedde, als hij alleen was biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hun, zeggende: wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen dat enig profeet van de oude opgestaan is. En hij zeide tot hen: maar gij lieden, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde en zeide: de Christus Gods. En hij gebood hen scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de oudelingen en de overpriesters en geschriftgeleerden, en gedood ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en neem zijn kruis dagelijks op en volg mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen, of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijns woorden zal beschaamd worden, die zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in de heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk Gods zullen gezien hebben. Tot zover.
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het gedeelte wat is voorgelezen uit Lucas 9. Daarvan naderde versen 23 en 24. We noemden nu Lucas 9, de versen 23 en 24, deze woorden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelfde, die zal het behouden tot zover. In deze woorden beluisteren wij Jezus' opdracht tot zelfverloochening. En we willen letten op een drietal gedachten. Ten eerste aan wie hij deze opdracht geeft. Ten tweede waarin die zelfverloochening bestaat. En ten derde wat de rechte zelfverloochening uitwerkt. We noemden nu dus Jezus' opdracht tot zelfverloochening. Drie gedachten noemden we: ten eerste aan wie hij de opdracht gaf. Ten tweede waarin die zelfverloochening bestaat. En ten derde wat de rechte zelfverloochening uitwerkt. Het was wel een bijzondere tijd. Ja, wat bedoelt u? De tijd van de omwandeling van de Heere Jezus? Jazeker, dat was een bijzondere tijd. Maar we bedoelen dan eigenlijk, het was een bijzondere tijd voor die apostelen die uitgezonden zijn geworden, nog tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde. Hij heeft ze uitgezonden om wat te doen. Ja, om te prediken, zoals hij het deed, zo moesten zij het ook gaan doen. En daarbij heeft hij hen ook de macht gegeven om wonderen, tekenen en wonderen te doen. Zoals ze gezien hadden dat door hem gebeurde, mochten zij dat in die periode ook doen. Ze zijn het land doorgegaan. Maar je zou zeggen, ze mochten gaan proponeren. Nou is dat best een moeilijk woord voor de kinderen. Maar studenten op de theologische school, laatste 2 jaar van de opleiding, die mogen dan een woord gaan spreken in de gemeente zondags, als voorbereiding op de bevestiging die op een bepaald moment komen zal. En dat spreken, voorbereidend spreken, dat noemen we proponeren. We lezen: en hij zond hen heen, in vers 1. Hij zond hen heen om te prediken het koninkrijk Gods. De Heere heeft ze in die periode bekwaam gemaakt om te prediken. En die gave van tekenen en wonderen heeft hij hen ook gegeven. Dus, ja, hij heeft ze, die apostelen, hij heeft ze uit zichzelf bediend. En in die periode van rondgaan, en hoe lang het is geweest, dat wordt ons niet genoemd. Maar in die periode van rondgaan mochten ze het zout van deze aarde al zijn. En dan dat wonder dat hij hen macht en kracht gaf, want het staat er, gaf hij hun kracht en macht over al de duivelen en om ziekten te genezen. Zijn kracht deelde hij aan hen mee. Prediken. Wonderen doen. En dat laatste, dat wonderen doen, zoals hij dat deed, was een onderstreping van de waarheid van zijn prediking. En als die discipelen dan wonderen mogen doen, ook zij mogen duivelen uitwerpen en ook zij mogen ziekten genezen, dan is dat ook een onderstreping van de waarheid van hun prediking. O, wat een verantwoording voor de luisteraar. Mijn woord, heeft de Heere bij elk wonder wat hij deed, gezegd. Mijn woord is de waarheid. En nu gaf hij zijn jongeren ook sprekersgaven. En hij gaf die gaven van tekenen en wonderen om een streep onder de waarheid van hun prediking te zetten. Dat is een bijzondere tijd geweest. Voor die 12 discipelen. Maar het bleef niet zo. Nee. Jazeker. In die periode mochten zij zijn voetstappen drukken. Zoals hij predikte. Zoals hij wonderen werkte. Zo mochten zij dat in zijn kracht ook doen. Nou, geloof het maar. Dat het hier van binnen heeft geleefd. Uw dienst is een liefdedienst. En ze heeft mij nog nooit verdroten. Dienen, ja, dat mochten ze toen al in die periode. Blijkbaar heeft hij hen een termijn gesteld. Want in het 10e vers dan zien we ze terug bij de Heere. Dan zijn ze er weer. En de apostelen, vers 10, wedergekeerd zijnde, zie je, ze zijn weer bij hem terug. En als ze dan terug zijn, dan krijgen ze van hem een les door middel van die wonderbaarlijke spijziging. Dat is die bekende geschiedenis die ons ook vanmorgen is voorgelezen. Duizenden mensen bij elkaar. En die krijgen nu te eten. Al die duizenden mensen die krijgen te eten van 5 broodjes en 2 visjes. Jezus breekt dat brood, geeft het aan de discipelen. En de discipelen die mogen dat aan al die duizenden mensen gaan uitdelen. Ja. Maar dat mandje was natuurlijk niet zo groot dat ze daar 1000 mensen mee konden voeden. Nee, dat mandje dat was zo weer leeg. En dan moesten ze met dat lege mandje weer terug. Terug. Waar naartoe? Ja, terug naar Jezus. Terug naar de gever. Terug naar degene die dat wonder werkte. Want ja, met een leeg mandje door die mensen, ja, dat gaat niet. Ze moesten terug naar hem. En dan werd dat mandje door hem weer gevuld. En dan mochten zij weer uit gaan delen aan al die mensen. Wat een les. Ja, wat voor les dan? Wat zit er nou voor een les in dan? Ja, dat ze afhankelijk waren van hem. Echt 100% afhankelijk van hem. Want als zij het met die 5 broodjes en die 2 visjes hadden moeten doen, zonder hem, nou ja, dan hadden ze van die 5000 mannen misschien 2 mensen te eten kunnen geven en die anderen, ja, die hadden dan helemaal niks. Zie je? Afhankelijk van hem. Want deze mensen zelf eten geven? Onmogelijk. Maar hij maakt het onmogelijke waar. En dan mogen zij uit gaan delen wat hij gaf. Een les. Van mezelf ben ik tot niets goeds in staat. En aan de andere kant, ja, dat had Paulus geleerd. Ik vermag alle dingen door Christus die mij krachten geeft. Zie, dat is nou iets van het drukken van de voetstappen van Christus. En dat is aangenaam. Als je de voetstappen van Christus mag gaan drukken in een weg van voorspoed. O, wat kan de weg van een gelovige voorspoedig zijn als hij of zij dat geloofsoog op Christus mag richten. Nou, zo was dat bij de discipelen hier. Ze mochten het geloofsoog op Christus richten en daarom gingen ze met dat lege mandje weer terug en konden ze vervolgens met een volle mand weer naar de schare gaan. Hun geloofsoog was op Christus gericht. En op een ogenblik heeft hij gevraagd, ja, wie denken jullie nou dat ik ben? Hij had ook gevraagd, wat zeggen nou de mensen van me? Daar hadden ze een antwoord op gegeven. Maar hij heeft ook aan hen gevraagd, wat denken jullie nou wie ik ben? Nou, dat was voor hen glashelder. Daar hoefden ze geen moment over na te denken. In ieder geval Petrus niet die de woordvoerder was. De Christus Gods. Buiten alle twijfel. O, wat een liefde was er in hun hart. Voor hem. Wat een liefde. En dan gaat hij zeggen, waar hij heen gaat. Dan lezen we in vers 22, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Nou, dat hadden ze niet gedacht. Nee, zeker niet. Jawel, ze wisten natuurlijk wel dat die ouderlingen, nee, die ouderlingen moesten van Jezus niks weten. En die overpriesters, nee, die wilden ook van Jezus van Nazareth niet horen. Dat hadden ze wel begrepen. Maar voor hen, die door hem uitgezonden waren, ja, voor hen was hij de beloofde verlosser. Geen twijfel mogelijk. En nu zegt Jezus, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. En dan staat er in het eerste gedeelte van dat 23e vers, en hij zeide tot hen allen. Nou ja, dat de Heere dat tot die vurige Petrus zou hebben gezegd. Nou ja, dat kunnen we dan nog wel begrijpen. Maar er staat, en hij zeide tot allen. Dus hij zegt dat ook tot Johannes, de apostel der liefde. En hij zegt dit ook tot die volgzame Matthäus, die hij met twee woorden uit dat tolhuis heeft geroepen. En hij zegt het ook tot die zwaarmoedige Thomas. Hij zegt het tot hen allen. Ja, weet u. Hij zegt het vanmorgen ook tegen ons. Want daarom staat het hier. Hij zegt het vanmorgen tegen jou. En hij zegt het vanmorgen tegen u. En hij zegt het vanmorgen tegen mij. Zo iemand achter mij wil komen. Zouden we achter hem willen komen? Zouden we hem willen volgen? Nou, er waren blijkbaar in de tijd van de omwandeling van de Heer Jezus steeds duizenden mensen. Duizenden mensen. En ze liepen hem na van de ene plaats naar de andere plaats. Ze wilden hem volgen. Ja, maar wilden ze hem volgen omdat ze wisten dat hij de verlosser was, de beloofde verlosser? Willen wij hem volgen omdat we weten dat hij de verlosser, de zaligmaker is? Hebben we hem nodig? En dan zegt er misschien wel iemand, ja, ja zeker. Ik wil hem volgen, want ik kan niet zonder hem. Ik heb mijn hemelhoge schuld gezien. En ik kan mezelf aan mijn zonde en aan de wereld niet ontworstelen. Ik heb hem nodig. Dat heb ik wel gezien. Want ik heb ook hier van binnen, ja, moet ik aan de weet komen, dat ik mezelf niet aan die zonden kan ontworstelen. Kan de zonde die God verbiedt in zijn heilige wet, ik kan die zonde niet nalaten. En daar heb ik hem voor nodig. Hem, die ook de duivelen uitgeworpen heeft. Dus ja, zeker, ik wil wel achter hem komen om hem te volgen. Ik heb schoonheid in hem gezien. Hij werpt immers de duivelen uit. Alle macht en kracht is hem onderworpen. Hij steekt één vinger omhoog en de storm die stilt. Hij krijgt 5 broodjes aangereikt met 2 van die visjes. En daar geeft hij 1000 mensen van te eten. En hij geeft blinden het gezicht. Hij laat kreupelen springen als een hert. Ja. Ja, die zaligmaker heb ik nodig. En wat zegt hij nu? Ja, hij zegt, kom maar. Volg me maar. Dat zegt hij tegen de zijnen. En hij zegt het vanmorgen ook tegen ons. Ja, maar beseffen we dan wel wat dat inhoudt? Wat dat inhoudt? Tweede gedachte, waarin die zelfverloochening bestaat. Hoor maar. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Zelfverloochening. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, weet u wat daarbij hoort? Daar hoort bij dat ik mezelf moet wegcijferen. Nou, dat valt niet mee. Het moet ons maar eens gebeuren. Als we van onszelf denken dat we bepaalde dingen hebben goed gedaan. Als we van onszelf denken dat we bepaalde capaciteiten hebben. Als we van onszelf denken dat we, nou ja, leiding kunnen geven. En een ander die bekritiseert ons. Een ander gaat ons dan wegcijferen. En gaat van ons zeggen, het is allemaal niks. Nou ja, het lijkt heel wat. Maar het is allemaal niks. Eigenlijk heeft die man, die vrouw, die heeft eigenlijk nog niks gepresteerd. Nou, dat doet heel wat. Dat doet heel wat met mijn persoonlijkheid. Want dan zet men mij erbuiten. Erbuiten. En wat zegt de Heere hier nu? Verloochen jezelf. Verloochen jezelf. Ja. Weet u wat de Heere hier eigenlijk zegt? Tegen die discipelen. En hij zegt het vanmorgen ook tegen ons. Besef dat je nu werkelijk niks bent. Besef dat je nog minder bent als een druppel aan een hele emmer en als een stofje op een weegschaal. Nou, dan gaat het over het kruis dragen. Nou, als je dat dan moet gaan zien, dan is dat al een kruis. En weet je, die dreigende straf op de zonde, hè? Dat wordt een kruis. Een kwaal te hebben, waarvan we niet weten of dat we ervan genezen kunnen worden. Dat is een kruis. Zonde te zien als de oorzaak van mijn kwaal, de zonde te zien als de oorzaak van alle tegenspoed en alle tegenslag in mijn leven, ja, dat is een kruis. En nu zegt de Heere, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. O, had hij nu maar gezegd, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en laten zijn kruis achter zich en volgen mij. Maar dat zegt hij niet. Nee, die nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Weet u, mezelf verloochenen, dat is al zo moeilijk, hè. Dat is al zo moeilijk. Dat is voor een mens eigenlijk onmogelijk. Maar als de Heilige Geest me nu gaat laten zien wie God is. En als de Heilige Geest me nu laat zien wie ik ben. Weet je wat er dan van mij overblijft? Niks. Helemaal niks. Een niet en een nul. Ja, weet je wat er overblijft? Een strafwaardige zonde. En dan zegt de Heere hier, neem nou dat kruis op. Hij zegt niet, laat het nou maar liggen en volg mij. Nee, hij zegt,
Neem dat kruis op. Draag het. En volg mij.
Nou ja, als het dan zo moet, als het dan zo gaat, dan natuurlijk wel in de hoop dat hij dat kruis, wat ik op me moet nemen en hem dan volgen, dat hij dat kruis zo spoedig mogelijk van me wegneemt. En zeker als het gaat over die openstaande schuld die ik voor God heb, en zeker als het gaat over dat dreigende zwaard van Gods gerechtigheid, wat steeds lager komt te hangen, dan wil ik dat kruis wel opnemen om Jezus te volgen, maar dan wel in de hoop dat hij me zo snel mogelijk met God verzoent. Dat hij zo snel mogelijk mijn middelaar bij God wil zijn. En weet u, dan ligt de Heere wel eens een tipje van die sluier op, hè? En dan spreekt hij wel eens een woordje van bemoediging tot die ziel. En weet je wat ze dan voelen? Dan voelen ze niet alleen dat hij hen lief heeft, maar dan voelen ze ook, ik heb hem lief. Maar het grootste voorrecht is dat ze mogen ervaren, hij heeft mij lief. Is het kruis dan weg? Nee, dat kruis dat is dan nog niet weg. Dan maakt hij het wel eens een ogenblikje lichter om het kruis te dragen. En dan mogen ze eens een ogenblikje moed scheppen. In dat stille vertrouwen. Het komt ooit eens goed. Want daar zal Jezus zelf nu voor gaan zorgen. Maar, ja, er zijn ook tijden in hun leven, dat ze hem kwijt zijn. Er zijn ook tijden in hun leven dat hij zwijgt. En zij hebben dat kruis. Daar gaan ze onder gebukt. En ze moeten dat dagelijks op zich nemen. En nou ja, iets wat je dagelijks mee moet slepen, dat wordt hoe langer, hoe zwaarder. En als hij dan zwijgt, niets tot hun ziel spreekt, wat wordt het dan zwaar? Een zwijgende Jezus die zich vervolgens ook nog eens verborgen gaat houden. En als hij zich verborgen gaat houden aan de ene kant, dan komt er aan de andere kant iets wat zich hoe langer hoe meer openbaart. En dat is de eis van Gods heilig recht. Dat zojuist genoemde zwaard van Gods recht. Het zwaard van de straf op de zonde. Steeds opnieuw hebben ze geprobeerd dat zwaard op een afstand te houden. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Minder zonden doen, het zwaard op een afstand houden. Minder zonden doen. Ja, dan gaat het toch al beter in je leven. En groter zondaar worden. Minder zonde doen, groter zondaar worden. Zullen we het iets anders verwoorden dan? Steeds beter gaan leven en steeds slechter worden. Ach, maar dat kan toch niet? Hoe kun je nu steeds beter gaan leven en toch steeds slechter worden? Dat kan toch niet? Jawel. Dat is nu dat kruis, hè, wat steeds zwaarder wordt. Want de Heilige Geest die gaat in het leven van die volgelingen van Christus, ja, die echte volgelingen, die hem niet, diegenen die hem alleen maar om die wonderen zijn gevolgd, maar die hem volgen omdat ze zeker weten dat hij de door God gezonde zaligmaker is. Wat gaat de Heilige Geest nu doen in het leven van zo'n ziel? Ja, die Heilige Geest die laat het licht schijnen. En dan in het begin van de bekeringsweg, dan laat de Heilige Geest het licht vallen over de weg die je hebt afgelegd. Dan is het als het ware of dat hij je bij de hand neemt en je terug gaat leiden over die weg. En dan kom je daar heb ik gezondigd. En dan kom je daar heb ik kwaad gedaan. En dan kom je daar, en daar heb ik het niet goed gedaan. En daar ben ik tegen God opgestaan. Dan laat de Heilige Geest licht overvallen in je leven. Maar er komt ook een tijd dat de Heilige Geest het licht meer naar binnen laat vallen. En wat ga je dan zien? Dan ga je zien dat al die zaden van de boosheid van de hele wereld hier van binnen in je hart liggen. Begrijp je nu wat men bedoelde vroeger? Minder zonden doen en groter zondaar worden. Ja, maar die zonde die ik niet gedaan heb, daar komt de Heere toch niet om af te rekenen. Nee, wacht even. Maar die Heilige Geest, die gaat je in die weg wel laten zien wie je nu werkelijk voor God bent. Eén en al zonde in mijn hele bestaan. Hoe begrijp je? Dat opgenomen kruis, hè, dat wordt steeds zwaarder. En dan moet ik onder dat kruis de dood gaan inleven. En dan kan de duivel wel eens tegen je zeggen, leg dat kruis nou maar af. Leg het maar neer. En geniet maar weer, zoals vroeger, van de zonde in de wereld. Nee. Nee, dat niet. Dat nooit. Waarom niet? Omdat ik gezien heb dat juist dat leven in de zonde in de wereld, dat kruis is geworden in mijn leven. Dat heeft nu juist mijn kruis zo zwaar gemaakt. Dus, wat doen ze dan? Wel, dan blijven ze toch met dat opgenomen kruis elke dag opnieuw achter Jezus aangaan. Want die liefde, hè, die liefde die trekt hen tot hem. Al menen ze, ja, dat is waar. Al menen ze ook wel eens dat ze voor hem moeten gaan staan. Om op deze wijze zichzelf in het leven te kunnen behouden. Nou, dat heeft Petrus ook gedaan. Met een geheven vinger. Dat zal u geenszins geschieden. Nee, hij stond niet achter Jezus.
stond er ook niet naast, maar hij stond voor hem. Met een opgeheven vinger. Om Jezus te bestraffen. Ja, dat komt niet goed. Nee, dat heeft Petrus ook moeten leren. Dan zegt de Heere tegen hem, ga achter mij. Achter mij. Satanas, nee, niet voor me gaan staan, maar volgen. Achter mij, volgen in zelfverloochening. Dan komt er een ogenblik in de derde gedachte, dat die zelfverloochening vruchten uit gaat werken. We gaan eerst maar zingen. Psalm 51, de versen 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En het vierde, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans meelaats, zal rein zijn en genezen. En wat er volgt in het derde en het vierde vers van de 51ste psalm. Weet u welke woorden dat er niet tot hen doorgedrongen zijn? Dat blijkt later wel. Deze woorden. En gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Die woorden die zijn niet tot hen doorgedrongen. Het is alsof ze zichzelf daarvoor hebben afgesloten. Daar wilden zij niet aan. Nee, over de dood wilden ze niets horen. Nee, ze wilden leven. Ze wilden met hem leven. Hij als koning in zijn koninkrijk en zij als zijn dienaren in zijn koninkrijk. Maar wat zegt hij nu tegen hen? Hij zegt, je wilt van je kruis af en leven. Dat blijkt wel. Dat blijkt wel uit het volgende. Want zo wie zijn leven behouden wil, nou ja, wie wil dat niet? Ja, zij willen dat ook. Wie wil nu zijn leven niet behouden en zalig worden? Dat wilden ze. Ja, dat willen wij ook. Een leven behouden en zalig worden. Maar wat zegt hij hier nu tegen zijn jongeren? Wat zegt hij hier nu vandaag tegen ons? Je moet me volgen. Je kruis opnemen in zelfverloochening. Je moet me volgen. En je leven verliezen. En dan? Ja dan. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Zelfverloochening, leven verliezen, om dan juist het leven te behouden. Spreekt de Heere hier nu in raadsels of zo? Nou ja, voor degene die ervoor staan, wat hij hier bedoelt, als het over de beleving gaat, voor degene die ervoor staan, ja, is het wel een raadsel wat hij hier bedoelt. Maar degene die door Gods geest geleid zijn geworden om de voetstappen van de meester te gaan drukken, in het volgen van hem, in het dragen van het kruis, ja, die weten dat het zo gaat. Zelfverloochening. Al mijn eigen waarde verliezen. Al mijn eigen liefde, waarmee ik mezelf behoud op het oog heb, al mijn eigen liefde kwijt te moeten raken. Want in de ware, in de zuivere zelfverloochening komt de liefde tot God op de eerste plaats. En dan kom ik met al mijn zonden, met heel mijn schuldenlast in mijn onwaarde tegenover God te staan. Ja, dan kom ik in mijn onwaarde, in mijn strafwaarde onder God te liggen. En als God dan wil, laat dan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Nee, dan kijken we niet meer naar een ander. dan kijk ik naar mezelf. Als God dan wil dat dan zijn gerechtigheid genoeg geschieden en hij komt die eis op mij te liggen, te leggen, en ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. En ik moet dan sterven onder dat goddelijke recht. Dan buigt de liefde. Hij is de Heer. En hij doet wat goed is. In zijn oog. Zie je, daar ligt nu een mens. Onder een kruis. Onder het kruis, wat hij dagelijks heeft moeten meeslepen en wat nog nooit zo zwaar was als toen. We hadden het over Jezus die zich voor hun oog verborgen hield. Hè? Een zwijgende Jezus en een Jezus die zich verborgen hield. Weet je? In zo'n gang is het kruis zwaarder als ooit. Dat recht van God, dat ijs, dat zwaard, dat dreigt. Jezus buiten het gezichtsveld. Dan moet je omkomen. Dan moet je gaan leren wat het zeggen wil. Om onder dat heilig recht van God verloren te gaan. En dat bedoelt Jezus nu als hij zegt: het leven verliezen. O, wat wordt dat een gang in het leven van het volk van God? Wat is dat een gang geworden? In het leven van deze discipelen tegen wie hij deze woorden spreekt. Wat een gang. Alles kwijt. Jezus kwijt. Hun hoop op een plaats in zijn koninkrijk kwijt. Ik schatte mij geheel verloren. Ik wou van geen vertroosting horen. Midden in de dood. En toch? Ja, dat is nou het wonder, hè? Dat is nou het wonder. Toch heeft Jezus het gezegd. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. O, wat vloeit er dan een leven uit die bron? Ja, dat is de bron met een hoofdletter. Wat vloeit er dan een leven uit hem? Christus. Die in die beestenstal daar in Bethlehem geboren wilde worden en in een voerbak gelegd wilde worden. En die na een leven van laster, van smaad, van lijden wat hem aangedaan is geworden, aan het vloekhout van het kruis wilde sterven. Om op de derde dag opgewekt te worden. O, wat is er toen een leven uit hem gevloeid. Uit hem, in het hart van die discipelen. Daar is het waar geworden in hun leven. Voor de een wat eerder, voor de ander wat later, voor Thomas weer een week later. Maar daar is het waar geworden voor hen, wat hij gezegd heeft bij dat graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. O, wat zijn dat dan bijzondere ogenblikken, als dat ervaren mag worden. Als het ervaren mag worden dat Jezus Christus de zaligmaker is voor doodschuldige zondaren die de dood zichzelf hebben waardig gemaakt. Weet u wat Paulus ervan gezegd heeft? Toen hij die gang nog eens overdacht die de Heere met hem is gegaan. Daar heeft hij van gezegd. Want het leven is mij Christus. En het sterven straks, ja, dat is mij gewin. Kijk, dat zijn van die ogenblikken, ja, dan kunnen ze met Simeon wel sterven. Dat zijn nou van die ogenblikken, dan mag het ervaren worden. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde. Ja, dan kunnen ze God ontmoeten. Want dan staan ze daar met wisselklederen. Dan is dat oude goed, denk maar aan dat nachtgezicht van de hoge priester Jozua. Dan is dat oude goed uitgetrokken. En dan heeft hij wisselklederen aangekregen. Nee, dat was niet ander vuil goed. Nee, dat was gewassen goed. Dat waren nu klederen die waren gewassen in die reine plassen van dat dierbare middelaarsbloed. Om dan zo als een reine maagd voorgesteld te mogen worden aan God de Vader, zonder vlek en zonder rimpel. Dan mogen ze het weten. Christus, o, mijn weg was zwaar. Dat kruis, dat dagelijkse kruis, dat was wel zwaar. Maar dat kruis, wat hij wilde dragen, van kribbe tot op Golgotha toe, met zijn begrafenis ingesloten, dat was vele, vele, vele malen zwaarder dan het mijne. En dan te mogen weten. Hij deed het. Hij droeg het. Ook voor mij. En daarom zal ik daar straks staan. Nou, als je dat toch te beurt mag vallen. Hè? Daarom zal ik daar straks staan. Van grote, ja, van alle zonden vrij. Zie je? Dan kunnen ze wel zingen. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. En dan is dan met Asaf, nadat hij ingeleefd heeft een groot beest bij God te zijn. Dan is dan met Asaf de wetenschap. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen. Zingen wij tot slot het 10e vers van de 68e psalm. Gelooft zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aandag met zijn gunst bewijzen. En wat er volgt in het 10e vers van de 68e psalm. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.